Goedemorgen allemaal. We zien zeker uit naar die nieuwe dag. Naar de komst van onze Heer Jezus Christus. Dat het recht weer woont op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dat alle gebrokenheid voorbij is. Dat zal toch een geweldig moment zijn. Daar verlangen we naar. Maar zover is het nog niet. We leven nog in de tijd. En daar gaat ook Habakkuk over. Tijd en eeuwigheid. Habakkuk 3 wil ik graag met u lezen als inleiding op de derde keer dat we over Habakkuk spreken. Elke keer één hoofdstuk en nu hoofdstuk 3, het laatste hoofdstuk van Habakkuk. Met die bekende laatste verse die we jammer genoeg vaak alleen maar kennen van Habakkuk. Maar dat hoort echt bij de rest. Het is één geheel. En dan verstaan we het pas goed. Habakkuk gaat na geklaagd te hebben en gebeden te en geloofd te hebben bidden. Het staat er ook, hoofdstuk 3, vers 1. Een gebed van Habakkuk, de profeet op Shig-Yonot. Dat betekent zoiets als een soort jammerklacht. Hij is geconfronteerd met de gebrokenheid van het leven, met de vijand Babylon, die huishoudt in de wereld, die zijn macht opdringt aan alle andere volken. Hij ziet de realiteit van het dagelijks leven, dat het niet is zoals God het eigenlijk heeft bedoeld. Zoals wij dat allemaal zien vandaag. Het is niet zoals God in gedachten had toen hij die wereld volmaakt schiep. Wij hebben door in zonde te vallen het verknoeid. Het kapot gemaakt. Er een gebrokenheid van gemaakt. Gelukkig gaat God het herstellen. Maar het gaat wel door je heen. Ook door Habakkuk hier in het gebed. Heere, zegt hij in vers 3, toen ik uw tijding hoorde, heb ik gevreesd, Heere. Uw werk behoudt het in het leven in het midden van de jaren. Maak het bekend in het midden van de jaren. Denk in uw toorn aan ontferming. God kwam van Teman, de heilige van het gebergte Paran. Zijn majesteit bedekte de hemel, de aarde was vol van zijn lof. Er was een glans. Als van het zonlicht. Lichtstralen kwamen uit zijn hand. Daarin ging zijn macht schuil. Voor hem uit ging de pest. De gloed ervan volgde hem op de voet. Hij stond en deed de aarde schudden. Hij keek en liet heidenvolken opspringen. De aloude bergen werden verpletterd. De eeuwige heuvels hebben zich neergebogen. De eeuwige wegen zijn van hem. Ik zag de tenten van Kushan gebogen onder het onrecht, de tentkleden van het land Midian sidderden. Was de Heere tegen de rivieren ontbrand? Woede uw toorn tegen de rivier, of was uw verbolgenheid tegen de zee, dat u op uw paarden reed? Uw wagens brachten heil, u haalde uw boog tevoorschijn, om de eden aan de stammen gedaan door het woord. Met rivieren spleet u de aarde, de bergen zagen u, zij beefden van angst, een vloed van water stroomde voorbij. De watervloed liet zijn stem klinken, hoog hief hij zijn handen op. Zon en maan stonden stil in hun woning, met het licht bewogen uw pijlen zich voort, met de gloed uw glinsterende speer. In gramschap schreed u voort over de aarde, in toorn vertrapte u de heidenvolken. U bent uitgetrokken tot heil van uw volk, tot heil van uw gezalfde. U hebt het dak van het huis van de goddeloze verbrijzeld. U legt het fundament bloot tot de hals toe. U doorboorde met zijn eigen pijlen het hoofd van zijn strijders en zij stormde aan om mij te verspreiden. Zij die zich verheugden, alsof ze de ellendige in een verborgen plaats wilden verslinden. U betrad met uw paarden de zee, de schuimkoppen van grote wateren. Ik hoorde het en mijn buik sidderde. Bij het geluid trilden mijn lippen, verrotting tastte mijn beenderen aan. Ik sidderde op de plaats waar ik stond. Zeker, ik zal rustig wachten op de dag van de benauwdheid, als die aanbreekt voor het volk dat ons zal aanvallen. Al zal de vijgenboom niet in bloei staan en er geen vrucht aan de wijnstok zijn. Al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen en zullen de velden geen voedsel voortbrengen. Al zal het kleinvee uit de kooi verdwenen zijn en er geen rund in de stallen over zijn. Ik zal dan toch in de Heere van vreugde opspringen en mij verheugen in de God van mijn heil. De Heere, Heere is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten als die van de hinden en hij doet mij treden op mijn hoogte. Voor de koorleider bij mijn snarenspel. Tot zover dit gebed van Habakuk. Habakuk spreekt over de tijd en ten diepste verlangt hij naar de eeuwigheid. Habakuk ziet de gebrokenheid waarin hij leeft, de toorn van God over de zonde, maar hij verlangt naar de heelheid en naar de eeuwigheid dat God alles rechtzet. Het probleem van Habakuk, de profeet, met wezenlijke levensvragen. Waarom, Heere? Hoe lang nog, Heere? Dat zijn de vragen die mensen van alle tijden hebben gesteld. En als je alleen de tijd ziet, de tijd van je eigen leven, de tijd waarin wij leven, dan blijf je met een groot probleem zitten. Want je komt er van zijn levensdagen niet uit. Er zijn zoveel vragen, je kan erin verstrikt raken en in verstikken. En dat zijn mensen die daarin omkomen, die geen andere uitweg zien dan zelfmoord te plegen. En dat zijn er heel veel, ook in onze dagen. Alleen met de eeuwigheid erbij en met de eeuwige God erbij komen we uit de problemen. Hij zet alles weer op een rij voor ons. En daarom is het zo heerlijk dat we de Bijbel hebben als het woord van God waarin God spreekt en de enige oplossing aanreikt voor mensen, voor zondaars, voor de gebrokenheid van de schepping. Habakuk, zijn naam betekent omhelzing. Hij is iemand die houvast zoekt. Die merkt dat hij, als hij geen houvast heeft, wegzakt te midden van de vragen en de eenzaamheid van het leven. En hij zoekt houvast, omhelst, omvat. Je kunt het ook vertalen met slingerplant. Een plant die zich slingert rondom een paal of om een muur, die ook houvast zoekt. Want die kan niet zonder houvast klimmen, omhoog komen. Dat is Habakuk ten volle uit. En hij vindt dat in de trouw van God. We hebben die trouw ook net bezongen. Gods trouw is het enige houvast in ons leven. Onze trouw is niet veel waard, ten diepste. Want als het even tegen zit, of als het moeilijk wordt, dan worden we heel gemakkelijk ontrouw. En komen we onze beloftes niet na. God is voor 100% betrouwbaar. En hij is trouw. Als een mens in zijn leven dat mag ervaren en ondervindt en dat ook gelooft, dan heb je werkelijk houvast. Dan kan er veel gebeuren in je leven, maar je zakt nooit helemaal weg. Habakuk leefde zo rond 612, 605, dat hij deze profetie waarschijnlijk heeft uitgesproken en dit gebed heeft gebeden. Allemaal natuurlijk voor Jezus Christus' geboorte. Het was een tijd waarin hij leefde van welvaart, maar ook van veel afgoderij. Hij zag hoe dat de Heere God naar de rand van de maatschappij werd geduwd en er niet meer naar hem werd geluisterd. Laat staan dat er in hem geloofd werd. Hij was de profeet die tot Juda ging, een van de zes die tot Juda werd gezonden, de twee stammen, zoals jullie weten. Ik wil eventjes laten zien, die kleine profeten tot Israël waren de drie, Jona, Amos, Hosea. Tot Juda waren er zes, Obadja, Joël, Micha, Nahum, Zefanja, Habakkuk. Habakkuk is de laatste. De wegvoering naar ballingschap werd in 586, dus een twaalftal jaren nadat Habakkuk ten tonele verscheen. Dan komen er nog drie. Na de ballingschap tot de teruggekeerde Haggai, Zacharia, Malachi. Dat zijn de 12 zogenaamd kleine profeten in de Bijbel die een grote boodschap verkondigen namens de Heere God. Habakkuk is dus de laatste voor de wegvoering in de Babylonische ballingschap. Hij is het laatste woord wat Juda hoort. De laatste oproep zo intens en zo diep en zo heftig, dat ze eigenlijk daarnaar hadden moeten luisteren. Maar velen, de meesten, schoven het aan de kant. Wat doen profeten? Nou, dat hebben we al een keer gezien, maar ik herhaal het nog een keer voor de zekerheid. De profeten verkondigen Gods wil. Dat is hun hoofdopdracht geweest naar Israël. Een vermaning, een oproep van God om zich te bekeren tot hem, terug te keren. Je mag altijd terugkomen. Gelukkig, God is geduldig en hij is barmhartig en hij is genadig. Vertroosting voor degene die dat deden, was er altijd in de boodschap van de profeten. En altijd voortelling. Geen voorspelling, maar voortelling. Gods toekomst werd door hen verteld. Werd door hen al voorzegd. God gaf door hen al hoop in de toekomst. Hou vast. Zonder hoop kan een mens echt niet leven. Zonder trouw van God heb je geen houvast. Zonder hoop heb je geen uitzicht wat de toekomst betreft. Wij als Nieuwtestamentische gemeente krijgen van Paulus een ander viertal in 2 Timotheüs 3 vers 16. Dat de schrift nodig is om ons te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid. Dat lijkt hier een beetje op, maar is toch ook weer anders. Goed, Habakkuk, tijd en eeuwigheid. We hebben gezien hoofdstuk 1, hij klaagt en vraagt. Hoofdstuk 2 hebben we gezien, hij luistert en leert. En nu hij beeft en bidt. Dat is wat Habakkuk ondervindt in zijn gebed. Elk hoofdstuk begint eigenlijk met een probleem en eindigt met een soort oplossing. En het is 26 jaar voor de val van Jeruzalem dat dit allemaal gebeurt. Habakkuk is diep onder de indruk van het woord van God. God heeft tot hem gesproken. En niet zoals hij graag wilde. God zegt, kijk, ik stuur die Babyloniërs, die Chaldeërs. Die komen en zullen mijn straf uitvoeren. Dat had hij eigenlijk liever niet gehoord. Soms hoor je het woord van God en valt het niet bij jezelf in goede aarde. Dan moet je soms even slikken en zeggen, heren, dat is een woord wat eigenlijk niet echt welkom is bij mij. Dat brengt mij niet in een goede stemming, dat geeft me geen fijn gevoel, zouden we tegenwoordig zeggen. Dat is niet het belangrijkste bij de Heere God. De Heere God gaat altijd voor waarheid. De waarheid kan soms heel hard zijn, maar altijd genezend. Omdat de waarheid ons bepaalt bij de dingen die niet recht zijn, die niet goed zijn, die veranderd moeten worden. Bekering, afkeren, betekent ook afkeren van bepaalde dingen die je leven voor die tijd hebben beheerst. Bepaalde. Je had een ander houvast gevonden in tijdelijke dingen. God wil dat je je vastklemt aan hem, de eeuwige. Dat is echte liefde. Die een mens waarschuwt en echt helpt. Habakkuk heeft geklaagd. Hij gaat met zijn vragen naar God. Doe dat alsjeblieft ook. Ga niet in de eerste plaats naar je vriendin of vriend, naar de buurman of buurvrouw of weet ik wie, maar ga alsjeblieft met je vragen naar de Heere God toe. Hij hoort het aan en hij kan antwoorden geven. Habakkuk heeft ook geluisterd naar het woord van de Heere God en een geheim geleerd dat hij moest leren leven door geloof alleen. Vertrouw nou maar op mij. Geef je over. Dat is het allerbeste wat een mens kan doen. Habakkuk beeft en bibbert. Hij bidt, ja, God heeft gesproken. En wat het enige antwoord is van de sterveling, van de zondaar ten opzichte van een heilige God, is je aan hem overgeven. Hier ben ik, Heere. Ga uw gang, doe uw werk, ook in mijn. Ik omhels u, ik wil als een slingerplant mij om u heen klemmen. Ik heb geen ander houvast in mijn leven dan u alleen. Dat is waar Habakkuk voor staat en wat hij deed. Als Paulus later aan de gemeente van Rome een hele uitleg geeft over het evangelie, dan komt hij bij het praktische gedeelte in Romeinen 12 vers 1 en wat zegt hij dan? Met een beroep op de barmhartigheden van God, stel je lichaam tot een levend, heilig offer. Heilig, Gode welgevallig offer. Dat is je redelijke eredienst. Hij wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van je denken. Opdat je de wil van God kent, die goed is, welgevallig en altijd volmaakt. Overgave, toewijding. Dat is het enige antwoord waar God op wacht. En dat deed Habakkuk ook. Hij ging door de knieën en ging bidden. En wat hij dan allemaal zegt in hoofdstuk 3, dat gaan we rustig eens even bekijken. Wat is het eerste wat hij doet? In hoofdstuk 3 vers 1 en 2, eigenlijk zegt hij daar God, ga aan het werk, doe uw werk alsjeblieft. Ik geef het uit handen. En dat is bidden ten diepste. Alles uit handen geven. God de regie geven. Over je eigen leven en over alles wat er om je heen gebeurt. Omdat wij, als wij het in handen nemen, er een puinhoop van maken. Dan loopt het vast. Heer, ga uw gang. Doe uw werk. En hoe? Nou, dat zegt hij ook nog heel duidelijk. Op uw wijze en op uw tijd. God, doe uw werk. In mijn leven, in mijn omgeving, in deze wereld, in de tijd waarin we leven. Doe uw werk. Dat is volmaakt. Dat is heilig. Dat is, kan niet beter. En doe dat op uw manier. U wil geschieden. Als er één is die dat heeft laten zien, dan is het zijn Zoon, onze Heere Jezus Christus. Hij wilde Gods werk doen. Al voor de schepping bood hij zich aan als het Lam God. Hij wilde Gods wil volbrengen. En hij wilde dat doen op zijn manier, op zijn wijze. Door lijden heen, verstoten, veracht, door zijn eigen discipelen alleen gelaten. Niet alleen als Gods zoon, maar ook als zoon van de mensen. Hij was een mens van vlees en bloed, maar zonder zonde. En hij heeft zich alleen geweten. Hij deed het ook op Gods tijd. Daar stond dat kruis, 33 na Christus. Het scharnierpunt van heel de geschiedenis. Daar verandert alles. Daar sterft de zonde en wordt de hoop geboren. Een eeuwige hoop waardoor wij kunnen leven vandaag in de tijd met het oog op een heerlijke eeuwigheid. En een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop straks gerechtigheid woont. Eindelijk. Verlang je daar niet naar? Ik wel. Ik word het aardig zat hier. om het maar even platweg te zeggen. Zoveel leed, zoveel ellende, zoveel moeite, zoveel strijd. En dan heb ik het niet alleen over mezelf, maar gewoon alles, mensen die ik zie, ontmoet. Al het verdriet, al de pijn. Het is toch onvoorstelbaar. En dan weet je maar een fractie van een fractie van een fractie. God ziet het allemaal, God kent het, God weet het. En hij heeft de oplossing klaar liggen. En vele mensen gaan aan die oplossing voorbij. Habakuk zei, God doe uw werk op uw wijze, op uw tijd. Alstublieft, neem de regie in handen. Doe maar. Ik vertrouw u volkomen. Gods macht over de natuur is het tweede wat hij bezingt. Vers 3 tot 11. Zie je de natuur in bewegen, de rivieren, de zee. Alles beschrijft hij als zijnde het bezit van God. De moderne mens is daar totaal van weggegroeid. Niets is van God, alles is van ons. Wij zijn verantwoordelijk. Het is uit het niets gekomen en wij hebben het bezeten. Wij zijn er helemaal... Wij maken er deel van uit. Daarom is die verantwoordelijkheid voor deze wereld voor veel mensen te zwaar geworden. Omdat ze het als hun eigen bezit beschouwen. Als je ziet hoeveel mensen zich inspannen om deze wereld weer in het gareel te krijgen. Dat is onvoorstelbaar. Niet dat we geen zorg moeten dragen voor de schepping, natuurlijk. En dat we het niet expres moeten bevuilen, en natuurlijk. Maar we kunnen nooit voorkomen dat deze wereld een keer vergaat, gelukkig maar. Het is de gebrokenheid die voorbij moet gaan. En de volkomenheid die gaat komen. Maar God is de schepper en niemand anders. Hij is de eigenaar, hij is de Heer en hij is de meester. Psalm 19 spreekt daarvan. Ik lees u even een paar versen daaruit voor, want dat is toch wel een hele bijzonder mooie psalm, die daarna ook over het woord van God gaat, een andere schepping van God. De hemel vertelt Gods eer. Het gewelf verkondigt het werk van zijn handen, de ene dag spreekt overvloedig tot de andere. De ene nacht geeft kennis door aan de andere, geen spreken is er, geen woorden zijn er, maar hun stem wordt niet gehoord. De hemelen vertellen de eer van God. Wie anders zou zoiets hebben kunnen maken? Niemand. En dan het Nieuwe Testament, Colossense 1. Ik wil dat u even lezen, want hoe belangrijk het is om de Heer Jezus Christus ook te zien als de schepper. In Genesis 1 staat dan ook dat God geschapen heeft door zijn woord. Wie is zijn woord? Dat is Jezus Christus, de Logos, Gods uitgesproken gedachte. En in Colossense 1, vers 15, vinden we die prachtige tekst van de apostel Paulus, waar hij aan de gemeente van Colossense de Heer Jezus opnieuw voorstelt. Kijk, dit is Jezus Christus. Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping. Want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen, die op de aarde zijn, zichtbaar, onzichtbaar, tronen, heerschappijen, overheden, machten. Alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. Niet in de eerste plaats voor ons, voor hem. En hij is voor alle dingen en alle dingen bestaan tezamen door hem. En dan staat er eigenlijk letterlijk, alle dingen bestaan tezamen door hem. Alle dingen hebben hun cohesie, hun samenhang door hem. Als hij zijn hand terugtrekt, dan stort deze hele schepping in elkaar als een plumpudding. Hij is de schepper, hij is het doel en hij is de samenhanger van. Je kan hem niet ontlopen. En daarom is het zo'n duivelse misleiding dat die evolutieleer zoveel mensen te pakken heeft. En zoveel mensen zogenaamd wetenschappelijk bewijs heeft geleverd dat de aarde uit zichzelf en het leven uit zichzelf is ontstaan. Ja, nu zijn ze ook bezig om te denken dat het aliens zijn geweest uit de ruimte die leven hebben geplant op aarde. Want het is toch een beetje te gek om te geloven dat het helemaal uit het niets is voortgekomen. Wat een verschrikkelijke godslastering als je dat gelooft. God is de schepper en de eigenaar van alles wat leeft. Laten we in ons gebed, net als Habakkuk doet, ook God prijzen om zijn schepping. Om wat hij heeft geschapen. Waar wij dagelijks gebruik van maken en van genieten. Toch? Althans, dat hoop ik dat u er nog van geniet. Hij bezingt ook de macht van de volkeren, over de volkeren, hoofdstuk 3, vers 12 tot 15. God heeft alle macht, ook al is de Satan tijdelijk de overste over deze wereld. Hij kan toch niet buiten Gods wil en regie omgaan. God heeft het overzicht en het toezicht. En hij zal alles uiteindelijk leiden overeenkomstig zijn wil. Wat wij over ons heen gehaald hebben aan ellende, dat kan je niet op zijn konto schrijven. Dat is niet voor zijn rekening. Al heeft hij het wel voor zijn rekening genomen op het kruis van Golgotha. En heeft hij de schepping met zichzelf verzoend. God is een soeverein heerser en bestuurder. Hij is de komende koning van Israël en via Israël over de hele wereld. De profeten spreken ervan. Lees de openbaring van Jezus Christus aan Johannes. Het komt allemaal weer uiteindelijk recht. Hij heeft de heerschappij. En dan tot slot is het persoonlijk getuigenis van Habakkuk. Dat is ontroerend. En meestal kennen we alleen die tekst zonder die teksten daarvoor. En dan gaat de diepte toch een beetje verloren. Als hij ineens zegt, al zal de vijgenboom niet in bloei staan. Hoe bedoel je, al zou? Als je die omstandigheden leest daarvoor, dan gaat dat diepte krijgen. Al is het allemaal nog zo ellendig, al is het allemaal nog zo gebroken, al is het allemaal nog zo tijdelijk, al gaat dit allemaal voorbij, en al zou zelfs alle middelen van bestaan mij ontbreken, dan nog zou ik juichen in de God van mijn heil. En dat is makkelijker gezegd dan in de praktijk gedaan. Ons zal maar alles ontnomen worden, zoals bijvoorbeeld Job. Die op de puinhoop van zijn leven zat en zich zat te krabben vanwege de zweren die op zijn lijf kwamen. Hij had helemaal niets meer. En God wilde hij ook niet loslaten. Habakkuk exact hetzelfde. Hij heeft zich geslingerd om Gods trouw en daar heeft hij zijn houvast in gevonden en dat gaat boven alles uit. Ken je dat? Beleid je dat ook? Dat God boven alles uitgaat. Hier staan 6 dingen. De vijgenboom, de wijnstok, de olijfboom, de velden, het kleinvee en de runderen. 6 dingen. Middelen van bestaan. 6 in de Bijbel is het getal van de mens. De 6e dag werd de mens geschapen. Is het getal ook van de tijdelijkheid. Van stoffelijk zijn. Want wij zijn tijdelijk. Wij zullen sterven op een dag. Toch? Het is goed om daar af en toe over na te denken. Om daarbij stil te staan. Goed om te weten, ook als je jong bent. Want dat kan jou net zo goed overkomen dan mij. We hebben niets in onze hand. Geen enkele minuut, geen enkele seconde, geen enkele dag, geen enkel jaar. Door het geloof word je boven al de tijdelijke dingen uitgetild. Dat wil niet zeggen dat je gevoel daarin mee kan en meegaat. Maar dat is een zaak van je hart. Van je diepste innerlijk. God Dank u wel. Al zou dat allemaal ontnomen zijn. Ik vind mijn houvast in u. Blaise Pascal, die christen natuurkundige uit Frankrijk, hij heeft gezegd, het geloof heeft weet van redenen waar de reden geen verstand van heeft. Oftewel, het geloof heeft weet van redenen waar de reden geen verstand van heeft. Met andere woorden, dat gaat ver boven ons verstand uit. Het geloof grijpt zich vast niet aan iets tijdelijks, maar aan iets eeuwigs, aan God zelf. En wie in hem zijn houvast vindt, die bouwt op de rots, die nooit wijkt. Ik kan staan te bibberen en te beven als Habakuk op die rots, bidden met angst in mijn ziel, maar die rots geeft mij houvast in het leven van elke dag. Zalig de mens die dat kent, weet en ervaart door het geloof. Habakuk kende dat. En ik hoop en ik bid dat u dat ook kent. En als u het niet kent, wordt het tijd dat u dat leert kennen. Elke dag in uw leven is er één te veel om verloren te laten gaan. De Heere roept en is het enige houvast in een wankele wereld en in een onzekere tijd. De Heere zegene zijn woord aan uw hart en aan het mijne. Halleluja. Amen. En samen de Heer danken. Hemelse Vader, wij willen u hartelijk danken. Dat u bent die u bent, de eeuwig getrouwe. Aan u hoeven we nooit te twijfelen. Want u bent het enige houvast in het ganse universum. U in uw wezen, als Vader, als Zoon en als Heilige Geest en drie ene God. En wij danken u dat u dat hebt willen openbaren in de Bijbel, uw woord. En dank voor het voorbeeld van Habakuk en andere profeten en andere mensen die door het geloof dat houvast hebben gevonden. Vaak door moeite heen en strijd en dingen die ze zagen. Ze staken hun kop niet in het zand. Stonden midden in de tijd en midden in deze wereld. Maar belijden dat er maar één houvast is en dat ben u de eeuwige. Heere, leer ons dat meer en meer. Of leer het ons voor de eerste keer. En help ons onszelf toe te wijden aan u en over te geven. Want u hebt recht op onze levens. We prijzen u. En bidden om uw zorg en zegen over alle die moeite en strijd kennen, ziek zijn of stervend. Help ze hun blik op u te richten. En leer ons dat ook in de nieuwe week, met alles wat op ons afkomt. Ik bid het u uit genade en omwille van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus alleen. Amen.